Gemeente, namens uw kerkenraad vooraf de volgende afkondigingen. Aanstaande woensdag is het biddag, aanvang 7:30. Gebedspunten voor woensdagavond, voor de biddag, kunnen tot en met dinsdag gemaild worden naar dominee Volkers. In verband met de biddag is er maandag geen catechisatie. Vandaag krijgen de kinderen via de zondagschool een kaartje waar jullie gebedspunten op mogen schrijven. Nemen jullie die woensdagmiddag mee naar de kerk. En via de mail hebben de gezinnen inmiddels een gezinsfolder gekregen ter voorbereiding op de biddag. De dienst begint woensdagmiddag om 3:00 in de christelijk gereformeerde kerk De Ark in Spijkenisse. Donderdagmorgen vrouwengesprekskring. Vrijdag tienerclub. Zaterdag kampvuuravond voor de mannen. En vandaag de laatste dag om namen in te dienen voor een broeder die in aanmerking komt voor het ambt van ouderling. In de vacature van ouderling. Te collecten, er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collect is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collect is voor het onderhoud algemeen. De derde bij de uitgang is voor een bijdrage van de energiekosten. En denkt u ook aan het zending, evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 69 vers 9. En 14, versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een, ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel, ik wacht naar medelijden, naar troosters. Maar helaas, ik vind er geen. Ja, grote God, ze hebben mij tot spijs bij al mijn smart nog bittere gal gegeven. Een edicteug is zelfs een gunstbewijs, wanneer de dorst mijn lippen samen doet kleven. Psalm 69... vers 9 en ook het 14e vers. Gemeente, stellen we ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet. En in antwoord op de wet en haar samenvatting zullen we zingen op 85 vers 4. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85 vers 4, in antwoord op de wet en haar samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En een uit hen zijnde, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 30. Dus Johannes 19, vers 1 tot en met 30. En we lezen daar Gods heilige en onfeilbaar woord als volgt. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weten dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos, in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, zie, uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld zal worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zei tot zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel: Zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. Er stond dan een vat vol edik. En ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: Het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Zoeken we met en voor elkaar het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heere, almachtige, barmhartige God en Vader in de hemel. We komen tot voor uw heilig aangezicht. Heere, dan hebben we zojuist uw woord geopend. Dat woord waarin u tot ons spreekt. In het gedeelte dat we gelezen hebben, Heere, dan komen we tot u. Terwijl we ons bevinden op heilige grond. En moeten we allemaal wel in verwondering stil worden. Als we zien wat daar op Golgotha heeft plaatsgevonden. Als u, o Heere Jezus, uw leven hebt gegeven. En dat u, o Vader, hem hebt overgegeven tot in de dood. Heere, dan belijden wij dat wij vanuit onszelf op zijn best medelijden kunnen hebben met iemand die zo vreselijk moet lijden. Maar dat we vanuit onszelf niet zien dat het onze zonden zijn. Die de oorzaak van zijn dat u, o Heere Jezus, uw leven moest geven. Heere, dan bidden we u dat u deze morgen voor het eerst of opnieuw door uw Heilige Geest onze ogen wilt openen. En dat we wanneer we zien op die lijdende borg, in hem het leven zullen zien. En Heere, dan kent u ons, u weet hoe we zijn gekomen. Misschien wel vol zorgen. Vol strijd, vol aanvechting. Misschien wel met die vraag in ons hart. Heere, hoe komt het ooit goed tussen u en tussen mij? Ik die zo'n onverbeterlijke zondaar ben. Ja, Heere, richt ons oog op u. Dat we vanuit dat kortste kruiswoord, mij dorst, een blik mogen krijgen in uw hart. En dat ons hart gericht mag worden op u. Heere, neem alles weg wat de loop van uw woord in de weg kan staan. Scheld de vorst der duisternis. Ja, Heere, we bidden u dat uw nabijheid met uw geest hier in dit huis of thuis met ons verbonden opgemerkt mag worden. U hebt toch zelf beloofd dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u zelf in het midden bent. En dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren. Mag dat ook deze morgen zo zijn. Rijd dan zegenrijk op het woord van uw waarheid. Heere, we dragen heel deze gemeente aan u op. Wees met uw dienaar die u aan deze gemeente hebt verbonden. Geef dat hij het werk in de gemeente steeds met vreugde mag doen, geleid door uw geest. Dat uw koninkrijk gebouwd wordt door de verkondiging van uw woord. We bidden ook voor de kerkenraad. Geeft u hen steeds wat nodig is. Geleid door uw geest. Met de dienaar van het woord, achter u aan de gemeente te mogen leiden. We bidden u voor het evangelisatiewerk dat vanuit de gemeente gedaan mag worden. We dragen een broeder van der Hoog aan u op. Geef hem vreugde. Geef hem vrijmoedigheid. Dat hier in deze omgeving, hier in deze plaats, nog vele mogen worden toegebracht. Heer, het zaad van uw evangelie zal toch altijd iets uitwerken. Ja, Heer, laat dan uw woord hier met kracht zijn. Geef dat er nog vele mogen worden ingewonnen voor u. Dat ze zullen inzien wat een leegte er is in deze wereld. Maar wat een heerlijkheid, wat een rijkdom. Wat een vreugde er is in het dienen van u. Ja, Heer, laat daartoe ook deze morgen uw woord dienstbaar mogen zijn. Gedenkt u ons. Neem redenen uit uzelf. We dragen ons land aan u op waar zoveel zorgen zijn. Ook in politiek opzicht. Geef dat er een kabinet gevormd mag worden. Maar Heere, geef bovenal dat er een wederkeer komt in ons land tot u de levende God. Want dat zijn we ver bij u vandaan gedwaald. We dragen heel deze wereld aan u op, de oorlogen die er zijn. Van degene waar wij het meest over horen, die zijn in Oekraïne en in Israël. Heere, geef vrede op al die plaatsen waar oorlog is. Gedenk uw volk. Heer, en geef dat de ogen daar geopend mogen worden. Dat ze te midden van al het oorlogsgeweld hun vertrouwen niet stellen op bondgenoten. Maar de ogen zullen worden geopend. Voor die koning der Joden. En dat ze hem zullen herkennen. Als de Messias. Heere, wees zo deze morgen met ons. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we zingen op Psalm 22, vers 1, 4 en 8. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En ook het vierde vers, zal u mij ziet, bespot mij boos te moe. En ook het achtste vers, mijn kracht is als een scherf van sabberoofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst. Gekloofd en wat verder volgt. 22 vers 1, 4 en 8. Gemeente, we nemen deze morgen plaats aan de voet van het kruis. Staat waar ze hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. Daar hangt de Heere Jezus aan het kruis. Na die zware lijdensweg die hij tot hiertoe moest ondergaan. We staan stil bij wat de Heer Jezus heeft gezegd in vers 28 aan het kruis. Mij dorst. In onze taal zijn het twee woorden. In het Grieks is het één woord van vier letters. En daarmee is het ook het kortste kruiswoord. Mij dorst. De Heer geeft dat we deze morgen mogen zien wat een diepte er achter dit ene woordje schuil gaat. Het ene woordje zullen we zien wat leeft in het hart van de Zoon van God. En daarmee ook wat in het hart leeft van zijn Vader. Die hem heeft willen verlaten, waar we zojuist van hebben gezongen, toen hij daar aan het kruis hing in die 3 uur durende duisternis. Als thema heb ik boven de preek geschreven: het levende water dorst. 3 gedachten. Jezus gehoorzaamt, dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte, Jezus dorst. En de derde gedachte, Jezus nodigt. Dus het levende water dorst. Jezus gehoorzaamt, Jezus dorst en Jezus nodigt. Allereerst dus Jezus gehoorzaamt. Kijk, wanneer we het hebben over dorst, dan is de dorst waar het hier over gaat, waar in de Bijbel over gesproken wordt, vaak van een andere orde dan de dorst die wij kunnen hebben. Ik hoop, ik denk dat er hier niet veel mensen zijn die niet weten wat het is om de beschikking te hebben over water in de buurt. Maar dat was in Israël wel anders. In de tijd van de Bijbel, we kunnen denken aan het voorbeeld van Hagar en Ismaël. Maar ook Simson. Simson die had die zware strijd gevoerd bij Lehi met de Filistijnen. Dan heeft hij 1000 Filistijnen om het leven gebracht. En dan staat er dat hem zeer dorste. Hij had grote dorst na die strijd. En hij bad tot de Heere. En die heeft toen gezegd: gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven, zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de handen van deze onbesnedenen. Dorst betekende heel eenvoudig dat je op sterven na dood was. En wie wel eens in Israël is geweest of in Afrika, die weet hoe gevaarlijk het kan zijn als je niet genoeg water bij je hebt. Plotseling kan dorst je dan overvallen. En als er dan geen kraanwater in de buurt is, dan is je leven in gevaar. Vandaag zien we de Heer Jezus hangen aan het kruis, terwijl hij zegt: mij dorst. Hij heeft lichamelijk dorst. Naar het zware lijden dat hij heeft ondergaan. En we kunnen ons daar iets bij voorstellen hoe dat moet zijn geweest voor hem. Hij hangt daar al 6 uur. Hangend aan zo'n kruis terwijl je lichaam open wonden heeft van die geesel die over zijn rug is gegaan. Die doorstoken handen en voeten. En tel daarbij op dat hij al langere tijd niet heeft gedronken. Laatst had hij gedronken tijdens het avondmaal met zijn discipelen. En na die zware weg, dan is het zoals we het in Psalm 22 hebben gezongen: mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Alleen al dat lichamelijk lijden, hoe zouden we het kunnen begrijpen? Wat het hem heeft gekost, hoe zwaar dat voor hem moet zijn geweest. Er staat in onze tekst: hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, dat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Kijk, nu worden die woorden heel wat vaker in de Bijbel gebruikt, opdat de schrift vervuld zou worden. Wie thuis is in de Bijbel, die weet dat een bijzondere evangelist Matthäus dat heel vaak doet. Ook Johannes doet het een aantal keer. En dan wordt daarin duidelijk dat de Heer Jezus gekomen is als de vervulling van de beloften uit het Oude Testament. Johannes die heeft het een paar versen eerder ook gedaan. Je kunt het in vers 24 lezen. Als het gaat over de kleding van Jezus, dan zegt hij daar ook op dat de schrift vervuld zou worden. Die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Daar wordt een direct citaat uit Psalm 22 genoemd. Dus telkens wanneer die woorden klinken, opdat de schrift vervuld zou worden, dan volgt daar een citaat uit het Oude Testament. Maar hoe moeten we dat nu hier zien? Welk schriftgedeelte gaat er in vervulling wanneer Jezus zegt, mij dorst? Hier is dat niet zo duidelijk. En in verschillende commentaren wordt vervolgens gezegd, nou waarschijnlijk gaat het over Psalm 69 of Psalm 22. Psalm 69 vers 22, daar staat dan in mijn dorst hebben ze me edict te drinken gegeven. En dan zouden die woorden dat de Heer Jezus zegt mij dorst duidelijk hebben gemaakt dat hij waarlijk lichamelijk geleden heeft. Maar is dat het enige wat hierover te zeggen valt? Dat we hier, wanneer de Heer Jezus uitroept aan het kruis mij dorst, dat dat een onderstreping is van de zwaarte van zijn lichamelijk lijden. En ja, hij heeft zwaar geleden. Maar is daarmee alles gezegd? Kijk, als we heel het evangelie naar de beschrijving van Johannes doorlezen, dan wordt duidelijk dat we hiermee nog niet klaar zijn. Want de Heilige Geest laat ons dan meer zien. Als het gaat over dat vreselijke lijden. Want laten we eerlijk zijn. Als dat die woorden van de Heer Jezus mij dorst. Dat hij dorst heeft. Dan zou het de allereerste keer zijn in zijn leven. Dat hij klaagt. Nooit eerder heeft hij geklaagd. Over pijn. Niet toen hij werd gegezeld. Nooit heeft hij gezegd dat hij het niet meer aankon. En zou hij dan nu, zo kort voor zijn lijden, voor het eerst klagen over dorst. En dat is waarom Matthew Henry, maar ook meerdere met hem, menen dat we niet klaar zijn dat het hier alleen gaat over het lichamelijk lijden van de Heer Jezus. Gemeente, even tussendoor, ik wil dat wel benoemen, want die vraag die zou bij u kunnen leven wanneer u misschien in deze tijd in het Lijdensevangelie vanuit de verschillende beschrijvingen daarvan doorleest. Wie Matthäus en Marcus zou vergelijken met dit gedeelte in Johannes, die zal zien dat Jezus eerst de edik die wijn heeft geweigerd. En nu drinkt hij wel. Waarom bedankte hij eerst voor die wijn? En drinkt hij nu wel? Kijk, die wijn die hem als eerste werd aangeboden, die werd aangeboden aan degene die aan het kruis hingen, omdat het hun lijden zou verzachten. Alcohol heeft een verdovende werking. En zo zou Jezus minder voelen van wat er zou gebeuren. En daarom heeft hij toen geweigerd. Hij heeft bij zijn volle bewustzijn de wil van zijn Vader gedaan. En hij is gehoorzaam geweest tot het einde. Hier lees het ook, opdat de schrift vervuld zou worden, zei hij mij dorst. En er stond dan een vat vol edik. Ze vulden een spons met edik, omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Je ziet, wanneer je heel het evangelie naar Johannes zou doornemen, hoe Jezus zich steeds bewust was van wat kwam. Verschillende momenten zei hij, de uur is nog niet gekomen. Maar andere keren, Johannes 13, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij deze wereld zou overgaan tot de Vader, alsof hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Hij wist wat zou komen. En daarom ook nu. Hij weet dat alles volbracht is. En dan zegt hij, mij dorst. En dan pas, en ziet u dan gemeente, waar de Heilige Geest onze gedachten ook naar richt, dat hij gekomen is om de schrift te vervullen. Hij weet dat nu alles volbracht is. En daarom, hij doet dit om de wil van zijn vader te doen. Gemeente, nu zegt iemand misschien wel, het gaat me eigenlijk wel een beetje te ver zo. Er staat eenvoudig weg dat Jezus zegt, mij dorst. En nu zijn we inmiddels zo ver gekomen dat daarmee duidelijk wordt dat Jezus gehoorzaam is aan de wil van zijn vader. Dat zou ik goed kunnen begrijpen als iemand dat denkt. Wilt u eens even met mij terugbladeren, gemeente, naar Johannes 4. Johannes 4, vers 31 tot en met 34. Johannes 4, vers 31 tot en met 34. Dan is de Heer Jezus in gesprek met die Samaritaanse vrouw als de discipelen naar hem toekomen. En ondertussen baden hem de discipelen zeggende, Rabbi, eet. Maar hij zei tot hen, ik heb een spijze om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander, heeft hem iemand te eten gebracht? En Jezus zei tot hen, mijn spijze is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Jezus, hij weigert het eten van de discipelen. Want hij zegt, mijn spijze is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. En als je heel het evangelie naar Johannes doorleest, dan zie je dat eten en drinken nooit zozeer een lichamelijke betekenis hebben. Eerder hier in Johannes 4, dan heeft de Heer Jezus tegen die Samaritaanse vrouw gevraagd om van haar te drinken. Maar we lezen niet dat hij van haar gedronken heeft. Wel dat hij haar gezegd heeft dat wie van hem drinkt tot in eeuwigheid niet zal dorsten. In Johannes 6 is hij het brood des levens. In Johannes 7 zegt hij, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. Maar als we zo zien dat het zijn spijze was om te doen de wil van zijn vader, wat betekent het dan dat hij zegt mij dorst? Wat betekent dat dan? Gemeente, denk eens aan Gethsemane. Toen hem in die hof die beker werd voorgehouden. Die beker vol van de toorn van God. Toen heeft hij bloed gezweet. Toen heeft hij het gebeden, vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ook toen al bleek het zijn hartelijke verlangen om de wil van zijn vader te doen. De drinkbeker die mij de vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Die drinkbeker, vol van de toorn van God over de zonde, hij heeft die niet geweigerd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoort u hem dan aan het kruis het uitroepen, gemeente? Mij dorst, om die drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, tot de allerlaatste druppel te drinken. Ook dat laatste beetje, tot die laatste druppel moest die beker leeg, opdat de schrift vervuld zou worden, dat ze hem edict te drinken gegeven hebben. Het was de wil van zijn vader, de schrift moest vervuld worden. En zo heeft hij altijd volkomen de wil van zijn vader op het oog gehad. Nooit. Nooit is hij een seconde die wil van zijn vader uit het oog verloren. Hij die kwam en van eeuwigheid had gezegd, vader, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. En gemeente, waarom was het nu nodig? Omdat wij in Adam God de rug hebben toegekeerd. Wij hebben met Adam gezegd, we hoeven God niet. En we leggen liever ons oor te luisteren bij de duivel. We doen liever onze eigen wil. Hij heeft de schrift vervuld. Hij heeft de wil van zijn vader tot het einde gedaan. Gemeente, wat is dat een troost? Dat hij nu de wil van zijn vader in alles op de eerste plaats stelt waar u, jij en ik, wanneer wij 's avonds de dag overzien, moeten belijden. Dat er weer zoveel is geweest in ons leven. Dat we niet waren wie we moesten zijn voor God. Jezus gehoorzaamt met die woorden aan het kruis, mijn dorst. We gaan verder met onze tweede gedachte, de Zoon van God, dorst. Jezus, dorst. Kijk gemeente, ik heb al gezegd in de Bijbel, wordt over lichamelijke dorst gesproken, maar ook op heel veel plaatsen in het Oude Testament, wanneer het gaat over dorst, dan is dat niet een lichamelijke betekenis. Ik noem een voorbeeld wat niet iedereen zo paraat zal hebben, maar in Amos 8, daar staat, zie de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden, niet een honger naar brood, nog dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. Hier wordt dus ook duidelijk dat dorst niet een lichamelijke dorst is, maar een dorst naar het woord des Heeren. Dorst laat in de Bijbel iets zien van waar ons hart naar uitgaat. En zo zien we dat ook hier bij de Heer Jezus, wanneer het gaat over zijn dorst. Hij dorst naar zijn Vader. Een dorst van de lijdende borg, niet alleen een dorst naar het lichaam. En niet alleen een dorst waarmee tot uiting komt, dat hij gehoorzaam is. Dat het zijn hartelijke begeerte is om de wil van zijn Vader te doen. Maar het laat ook zien waar zijn hart naar uitgaat. Kijk, in die afgelopen uren, daar hing Jezus aan het kruis. In andere beschrijvingen, en we hebben het gezongen, heeft de Heer Jezus het uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En nu roept hij, na die 3 uur duisternis, mij dorst. Gemeente, het laat iets zien wat het voor hem is geweest. Dat hij voor 3 uur lang verlaten was van zijn Vader. Ik heb eerder al gezegd dat in commentaren je een stuk onzekerheid proeft bij deze tekst. Want altijd wanneer die woorden in de Bijbel gebruikt worden, opdat de schrift vervuld zou worden, dan volgt een direct citaat uit het Oude Testament. En hier lijkt dat niet het geval. Is het inderdaad dat je alleen zou moeten denken aan Psalm 69 of 22? Of moeten we misschien toch ook aan andere gedeelten uit de Bijbel denken? En dan valt op dat reeds in de vroege kerk de lijn niet getrokken werd naar diepsalmen, maar naar Psalm 42 en Psalm 63. Psalm 42 is een bekende psalm. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En ook Psalm 63, mijn ziel dorst naar u. De dorst waar het hier over gaat. De dorst van de Zoon van God is een dorst naar zijn Vader. Hij verlangt naar zijn Vader. En gemeente, dan moet u eens luisteren als ik een paar versen voorlees uit Psalm 42. En dan te beseffen dat dit leefde in het hart van de Heer Jezus toen. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met de stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Nog even, en dan zal de Heer Jezus zijn leven afleggen. Wanneer zal ik ingaan? Dit laat zien wat leeft in het hart van de Heer Jezus. Hij heeft zijn Vader gemist. En hij zegt erbij, omdat ik placht heen te gaan. Omdat ik placht heen te gaan onder de scharen. En met hen te treden naar Gods huis. Het is het verlangen wat leeft ten de diepste van zijn hart. Dat hij met die bruid, die duur gekochte bruid, om die aan zijn Vader voor te stellen. Vader, zie, hier, ik en degene waar hij zijn leven voor heeft gegeven. die door zijn vader hem geschonken zijn. Hij verlangt ernaar om hen zo aan zijn vader voor te stellen. Gemeente, wanneer het gaat over wat leeft in het hart van de Heer Jezus, wat nu zijn diepste verlangen is, dan komt ook de vraag tot ons. Waar leven wij voor? Wat leeft er in ons hart? Wat is nu het diepste verlangen van uw hart? Gaat uw hart ook uit naar God? Dienen we God? Of dienen we andere goden? Ik vraag niet of u zonder zonde bent. Maar waar gaat uw hart naar uit? En als het uw verlangen is, als uw hart uitgaat naar de Heer, dan doen de zonden vanzelf pijn en verdriet. En het besef dat we die tegen een goede God doen. Gemeente, er is nog meer over die dorst van de lijdende borg te zeggen. Want als de Heer Jezus in gesprek is met die Samaritaanse vrouw, dan zegt hij: wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. We kunnen die zin ook omdraaien. Wie niet gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid wel dorst hebben. Eerder heeft de Heer Jezus die bekende gelijkenis verteld. En misschien weten die jongens en meisjes het ook wel. Als een rijke man, die leefde elke dag vrolijk en prachtig. En die gaf niks om die arme man die daar voor zijn deur zat. Die rijke man, die had het in zijn leven, die had het perfect voor elkaar. Vertelt naar onze tijd, hier had hij een feestje, daar had hij een receptie, daar moest hij naartoe. Die moest een andere auto kopen, zijn woning moest nog wat uitgebouwd worden. Die moest nog eens een ander bedrijf overnemen. En het kon niet op. Elke dag vrolijk en prachtig. En nooit was er eens iemand die nee tegen hem zei, want iedereen die wilde bevriend zijn met hem. Hij was druk bezig, die man, met het vervullen van zijn dorst. En steeds opnieuw had hij dorst en het moest meer zijn en het moest groter zijn en het moest prachtiger en mooier zijn. En het staat in die gelijkenis ook, vertelt de Heer Jezus. Wat de eeuwige toekomst was van die rijke man en van Lazarus. Die arme man die deed zijn ogen op in de hemel. En die rijke man die heel zijn leven vrolijk en prachtig had geleefd, die deed zijn ogen open in de hel. Hij vraagt aan Abraham of Lazarus dan misschien eventjes wat water kan komen brengen. Want ik lijd smarten in deze vlam. Kijk, gemeente, u begrijpt ook wel dat die gelijkenis niet duidelijk maakt dat rijke mensen naar de hel gaan en arme mensen naar de hemel. Maar het laat wel heel duidelijk zien hoe vreselijk het moet zijn in de hel. En ik twijfel er niet aan of die woorden uit Psalm 22 zijn ook waar. Voor die rijke man, mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Gemeente, want dat is het deel. Dat in iedere wacht, die zijn dorst in deze wereld wil lessen. Zonder God. Dat geldt ook voor een godsdienst zonder liefde. Zonder godsvrezen. Zonder te buigen aan de voet van het kruis. Dan zullen we voor eeuwig, maar dan ook voor eeuwig dorst lijden met die rijke man. Eeuwig dorst vanwege die vlammen van de toorn van God. Die we dan zullen moeten verdragen. Voor eeuwig van God verlaten. Nooit meer horen wat hij heeft gedaan op Golgotha. Slechts die aanklacht. Had ik maar. Had ik maar. Had ik maar gedronken van hem. Ik heb de weg geweten. Ik wist het. Maar ik heb hem niet willen bewandelen. Voor eeuwig. Zullen dan ook die woorden van vanmorgen tegen u getuigen dat de Heer Jezus het nog heeft gezegd. Kom tot mij. Hij heeft dorst gehad. Dat er ieder die in hem gelooft, tot in eeuwigheid geen dorst zou hebben. Gemeente Hagar, ze liep weg toen ze haar zoon zag sterven. Ze kon het niet aanzien. En gemeente, we zouden de neiging kunnen hebben om weg te lopen bij dat kruis. Als je ziet hoe zwaar de Heer Jezus daar lijdt. Maar doe het niet, gemeente. Doe het niet, zie op hem. Want hij heeft daar in onze plaats dorst geleden. Hij heeft daar in onze plaats betaald. Of wij zullen straks zelf eeuwig dorst hebben. En ook al hebt u dan heel uw leven, misschien 15 jaar, misschien 30 jaar, misschien 80 jaar, heeft u al die tijd nog weggelopen bij het kruis, blijf nu staan. Om te zien op hem, buig nu voor hem. Die het zegt mij dorst, opdat u tot in eeuwigheid geen dorst zou hebben. Moet u tot uw schaamte belijden. Dat u zo ver bij het kruis vandaan gegaan bent. Hoewel er andere tijden zijn geweest in uw leven. Dan moet u belijden. Dat u niet alleen zo makkelijk 3 uur zonder hem kunt. Maar misschien zelfs wel 3 maanden. Zie op hem. En misschien zegt u wel, moet het nu zo, moeten we het nu echt over hel gaan hebben? Dat is toch geen aantrekkelijke boodschap. En we daarom naar onze derde gedachte gaan. Jezus nodigt. Gemeente, want waarom zijn we hier nu in de kerk? Waarom laat de Heer zijn woord nu zondag aan zondag uitgaan? Dat wij het zouden horen van de Zoon van God die dorst heeft gehad. Want doordat hij dorst heeft gehad, is er een fontein geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Jongens en meisjes, ik heb een voorbeeld voor jullie. Iedereen die hier in de kerk zit, die heeft zonde gedaan. De zonen zijn hier die zich weg zouden schamen als een ander het wist. De een heeft meer zonde gedaan, de ander heeft minder zonde gedaan. Stel nu dat er iemand die heel veel zonde had gedaan, die was naar de kerk gekomen en die had een grote regenton meegenomen. En er was iemand die had niet zoveel zonde gedaan en die had een vingerhoedje meegenomen. En dan zou hiervoor in de kerk zou er een fontein staan. En dan zouden hier die mensen, die zouden allemaal komen om ofwel die regenton of die vingerhoed of wat dan ook mee te vullen met die fontein. En daar vergeving van hun zonden te ontvangen. Wat denk je, jongens en meisjes, zou er genoeg zijn voor iedereen die hier vandaag in de kerk is? Is genoeg? Als iedereen kwam, dan was er genoeg. En als iedereen uit Abbenbroek zou komen, zou er dan nog genoeg zijn? Ja, hè? En als iedereen van Zuid-Holland kwam, dan was er nog genoeg. Gemeente, die fontein, die is nog niet opgedroogd. Heb de Dordtse vaderen gezegd, de dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Jongens en meisjes, maar u allen, gemeente. Als u gezondigd hebt, ga naar hem toe. Ga naar hem toe. Hij, die in staat is en bij machten is en het wil doen, het vergeven van de zonde. Kijk jongens en meisjes, jullie bidden het misschien 's avonds wel. Het boze dat ik heb gedaan, zie dat Heere toch niet aan. God kan dat boze en hij wil dat boze, die zonde, hij wil die vergeven. Vanwege dat lijden van de Heere Jezus. En vanuit die woorden, mij dorst, komt dan ook de nodiging. Hij die nodigt daar ook van het kruis, mij dorst. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Gemeente, als het een vraag is voor iemand, hoe kom ik dan van mijn zondeschuld af? Hoe kom ik daar dan vanaf? Maar misschien ook wel dat u zegt, maar ik heb het opnieuw zo verzondigd. En opnieuw ervaar ik weer wat het is om van de Heere verwijderd te zijn. Is het ook de taal van uw hart? Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Misschien wel omdat het zo lang geleden is. Dat u iets van zijn gevoelige nabijheid hebt ervaren. Verlangt u naar God, naar zijn gemeenschap? Dan mag ik u vandaag weer wijzen. Op die fontein die geopend is op Golgotha. Misschien kwam u wel uit gewoonte. Zit u vanuit gewoonte achter de computer of achter de kerktelefoon? Dan vindt u het ook wel prima als de dienst zo voorbij is. Maar aan het nadenken over de week die voor ons ligt. Gemeente, waar gaat uw hart naar uit? Wanneer de Heilige Geest door de mond van Jesaja nodig toe alle gij dorstigen komt tot de wateren. Dan wordt iedereen genodigd die dorst heeft. En sinds onze val in Adam hebben wij allemaal dorst. En de een die verlangt die dorst te stillen met dit en de ander met dat. Maar we hebben allemaal dorst. En inderdaad een verkeerde dorst, een dorst naar de wereld. Gemeente, de nodiging gaat vanmorgen niet uit. Omdat u dorst heeft. Maar omdat de Heer Jezus dorst heeft gehad. Daarom mag de nodiging uitgaan. Kom toch. Of u zelf nu dorstig voelt of niet. Of u hier had willen zijn of niet. Maar tegelijkertijd dan ook de waarschuwing, gemeente. Want hoe vreselijk moet het zijn. Als God, die zijn zoon daar 3 uur heeft verlaten aan het kruis. Die zichzelf heeft gegeven. En we leven door. En we zeggen, voor mij hoeft het niet. Of ik zal eerst wel dit proberen, ik zal dat proberen. En we houden de Heer Jezus zelf op afstand. Hoe vreselijk moet het dan zijn, gemeente? Want dan heeft u niets anders gedaan, ook deze morgen niet, dan zijn bloed onrein geacht. Zijn bloed onrein acht. U zegt me, hoe kom ik eraan? Ik heb al zoveel geprobeerd. Meent, is het echt zo? Wijs de Heere maar op zijn eigen woord. Wanneer u vastloopt met jezelf. En zeg het maar, Heer, u hebt zelf in uw woord gezegd, ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En u hebt zelf gezegd, ik zal de dorstige geven uit de fontein. Van het water des levens. Om niet. U hebt zelf gezegd dat u het om niet schenkt. En daarom mag ik en durf ik tot u te komen. Omdat er niets van mij bij moet. Omdat er niets van mij bij kan. Want ik heb alleen maar zonde. Ik heb alleen maar schuld. Grijp de Heere vast. Op zijn eigen woord. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens. Om niet. En ook als je zegt. En die zullen er misschien ook zijn. Die zegt, ik voel helemaal niks. En ik voel ook helemaal geen schuld tegenover God. En ik zal nog eerlijker zijn. Weet je, ik moest hier vanmorgen wel in de kerk zijn. En ik ben er gewoon te getrouw ook wel gekomen, maar eigenlijk had ik er helemaal geen zin in. Weet je, ik doe het wel, want anders vinden de mensen misschien nog wat van me, als ik er niet ben. Gemeente, wees eerlijk, jong en oud. Zeg het ook maar tegen de Heer. En zeg het maar gewoon eerlijk, vanavond. Heren, nu kom ik tot u. En ik zal maar zo eerlijk zijn, dat ik het liever niet eens zou doen. Wees eerlijk tegen de Heer. Ook wanneer u zegt bij uzelf, maar ik zit helemaal niet op God te wachten. En vraag of hij om Jezus wel het anders maakt. Hij zei, mij dorst, dat het vandaag ook in Rabbenbroek mag klinken. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens. Om niet. Om niet. Amen. Gemeente, laten we zingen in antwoord op de verkondiging van het woord. Psalm 42 vers 1. Het hijgend hert ter jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. En wat verder volgt. 42 vers 1. Laten we nog danken en bidden. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om u te danken dat we hier in alle rust samen mochten zijn. Dat u, o Heere Jezus, zo gewillig was. Uw Vader gehoorzaam tot het einde. Maar dat u door uw dorst ook hebt willen geven dat zij die het verdienen om voor eeuwig dorst te lijden, behouden worden en behoud vinden in u alleen. Heere, laat dan uw woord en de overdenking daarvan tot rijke zegen zijn. Gedenk heel de gemeente. Breng de gemeente vanmiddag in getrouwheid weer in uw huis. Geef dat uw woord kracht zal doen. Ook in de overdenking daarvan dat uw koninkrijk hier gebouwd wordt. Heer, wees met uw dienaar, die u aan deze gemeente hebt verbonden als hij vanavond uw woord mag bedienen. Geef dat hij dat mag doen, vol van uw geest. Heer, gaat u met ons mee naar onze huizen. Gaat u met ons mee, en bijzonder wanneer we in eenzaamheid het kerkgebouw verlaten. Wees ons dan nabij. Gedenk ons. Neem het zondige van ons samen zijn weg. Zegen het uwe. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 23, vers 1 en 3. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En ook het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, vers 1 en 3. Gemeente, bewaar het woord, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zeg maar.